Om gevuld is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die ook nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 46, het eerste vers. Van God uit de brief van Paulus aan de Galaten, het derde hoofdstuk vanaf het 15e vers, Galaten 3, te beginnen bij vers 15.
Broeders, ik spreek naar een mens, zelf eens mensen verdomd, dat bevechtigd is, doet niemand er niet, of niemand doet daartoe. Nu zo zijn de beloften is zoals Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaden, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat de woorden van God bevestigd is op Christus, waardoor de wet dat na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenissen teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is hij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft de Abraham door het geloof genadelijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Is zij om de overtreding wil erbij gesteld? Zij is om de overtreding wil erbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, die het beloofd was, en zij door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van ene, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen God? Dat ter verre, want indien daar een wet gegeven waren, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Wij zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt alle kinderen God door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangenomen. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij alle zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij van Abraham staat en naar de beloftenissen erfgenaam.
Laten wij nu samen God aan gezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. De Heere, Gij God die de hemel en de aarde voortbracht en door uw grote kracht nog onderhoudt, die alle dingen regeert, ook de allerkleinste dingen in ons leven, en die ook heden ons riep en ons kent en onze schreden richt naar uw huis, die in ieder van ons kent, zoals we hier voor uw aangezicht gekomen zijn. U kijkt in ons hart en u weet precies waar dat mee vervuld is, want alle dingen zijn naakt en geopend voor u, den God met welke we te doen hebben. Heere, dat mogen enerzijds ons verschrikken, want als u alles weet, dan kent u ook onze zonde. De zonde van elke dag en van elke nacht. De zonde van man en vrouw, van ouders en kind. Dan weet u, o God, hoe menigmaal we onszelf geleefd hebben, uw geboden hebben overtreden en daardoor uw gramschap ons hebben waardig gemaakt. Heere, Gij weet dat. Laten wij het ook weten. Laten we het in ons hart gevoelen, opdat onze ogen niet hoog en ons hart niet verheven zou zijn als we tot u naderen, maar dat er iets van die oprechte schuchterheid, van die kinderlijke verwondering en verlegenheid mocht zijn als we tot u naderen, zeggende: in oprechtheid het hart, ik heb mij onderwonden tot het Heere te naderen, maar ik weet dat ik maar stof en as ben. Dan zullen we aanstonds het anker uitwerpen in de rotsgrond van uw eed en van uw beloftenissen, in die vaste grond die houden zou. Dan zullen we niet op onszelf vertrouwen. Dan zullen we die beseffen dat we van genade hebben te leven, dat we geen gerechtigheid hebben die voor u bestaan kan. Maar Heere, wil ons anderzijds ook doen zien dat Gij, tegen wie we overtreden hebben, ons niet uitdelgt van voor uw aangezicht. Dat uw barmhartigheden alle morgen nieuw zijn. En dat uw trouw zo groot is, dat ze roemt tegen een welverdiend oordeel. Opdat dat ons hart moet breken. En in ootmoedigheid aan uw voeten zouden nederzitten, om te luisteren naar de boodschap van uw genade. Heere, gebruik daartoe uw woord in deze morgen. Daartoe hebben we toch verordineerd dat het harde harten verbreken zou en dat het verbroken harten helen zou. Dat het al wat hoog is ten neerwerpen zou, ook in het leven van uw kinderen, maar dat de hongerigen en de dorstigen met goederen vervuld mogen worden. Opdat de zoekende zielen mochten vinden, opdat de hongerigen gespijzigd werden. Opdat de eenzamen die zich zo verloren voelen, zo alleen gevoelen, een helper mochten vinden die op de wereld kwam om het verlorene te zoeken. Die het ene naging totdat hij het vond, die er alles voor over had. Die zijn leven in de dood gaf, die het gezegd heeft: ik stel mijn leven voor mijn schapen. Heere, uw schapen horen uw stem en u kent ze bij naam. U kent elk schaap apart, u kent elk hart in bijzonder. En u heeft voor elk kind van u uw eigen opvoedingswijze. O, mogen dan vanmorgen schijnsel van uw woord uitgaan. We verkeren zo menigmaal in de duisternis. De zonde in ons leven is zo half sterk. We draaien u elke keer weer opnieuw de nek toe, o God, en we keren telkens weer van u af. En dat heeft tot gevolg dat we in de donker komen. Dat heeft tot gevolg dat onze ziel in de beklemming van de wet terechtkomt. Dat heeft tot gevolg dat er geen uitzicht meer in ons leven is en dat we moedeloos bij de pakken neer zitten. O, laat uw woord vanmorgen eens doorbreken. Laat het ons een kracht Gods tot zaligheid zijn. Ga zelf voor ons aangezicht, Heere, opdat de beekske der rivier de stad Gods mochten verblijden Dan mogen zee van ram met haar golven slaan. Dan mogen de golven slaan. Dan mogen het gedruis der zee verschrikken. Maar dan zijt gij God gezeten boven de watervloed. Die alle dingen in uw hand houdt. Die zelfs het woede van de Satan in uw hand houdt. Die alleen de zonde in ons leven beteugelen kan door de kracht van uw genade. En die ons kan doen verlaten op die enige gerechtigheid die recht van de dood. Heere, laat ook al degenen die nog buiten zijn, die nog op de brede weg wandelen, die nog al verloren door dit leven gaan, in het gevaar elk ogenblik neer te storten in die put waar nooit iemand uitkomt, het verderf, de tweede dood, het brandend vuur. O God, laat die vanmorgen door uw woord onderwezen worden in de weg der zaligheid, opdat ze uw stem mogen horen en leven zullen. Ga u voorbij aan degene met wie geen oog medelijden heeft. Ze hebben het misschien niet eens met zichzelf, Heere, want het is onze grootste ellende van nature dat we onze ellende niet kennen en dat we vaak leven alsof er geen vuiltje aan de lucht is, terwijl dat de dood en het oordeel vlak boven ons hangt. Ja, we reeds het oordeel onderworpen zijn. O Heere, laat ons dat zien, opdat we toch ook zo grote zaligheid acht mochten slaan in de tijd dat we nog bekeerd kunnen worden. Want straks in het graf is er geen bezinning meer. En zo de boom valt, zo blijft die liggen. Want is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Geef u ook aan onze kinderen en aan onze jonge mensen hart om u te vrezen. Laat ze worden opgewekt om dat goed te zoeken dat onvergankelijk is. Om u te mogen kennen, Heere Jezus, de koning van uw kerk, de priester, de hoge priester, die met zijn bloedbetaling deed voor al de ongerechtigheid van de zijnen. Als die enige profeet die de weg der zaligheid leert aan degene die de weg niet meer weet. Laat ook onze kinderen in hun jonge jaren veel goeds van u mogen denken, opdat dat hun hart tot u zou mogen bekeren en ze vroeg zouden mogen zeggen met Samuel: spreek, want uw knecht hoort. Heere, dan spreekt ge gewis tot elk die voor u leeft. Zegen u ook allen die thuis moesten blijven, die in het ziekenhuis zijn, die in inrichtingen verkeren. Zegen ze allen, zodat in hun smart en in hun gemis, in hun rouw en in hun verdriet, ze uw hand mogen ontdekken, die niet plaagt of bedroeft van harte, maar die het doet omdat we het in uw hand geven zouden. Heere, zegen ook uw dienstknecht. Bedien hem uit uw genade, opdat u van genade zou mogen gewagen, opdat al onze ongerechtigheid en al onze zonden van ons werden weggenomen. En in die vrijheid der kinderen Gods mochten leven, verwachtende de stad die fundament heeft, om dit moeilijk leven te doorwandelen met het oog op uw grote en enige voorloper en volleinder van het geloof, Jezus, opdat we eenmaal aan het eind van onze levensbaan mogen ingaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Dit bidden we u. Om de gerechtigheid van uw Heere Jezus Christus, die gij hebt aangebracht toen u stierf om onze zonde aan het hout des kruises. We smeken het u. Gij die nu verhoogd zijt, die leeft aan de rechterhand des Vaders en die ook voor ons bidt. Amen. Dan zingen wij Psalm 118, vers 9 en 10. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heere Majesteit. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, Gij zijt mijn geest door uw ontelbrigen bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. 9 en 10 van 118. Het woord van God, het welk we u vanmorgen willen verkondigen, staat in Galaten 3, de versen 23 en 24. Galaten 3, vers 23 en 24. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gezet, gesteld. En zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Deze tekst spreekt ons van de verhouding tussen wet en evangelie. En zegt ons ten eerste dat de wet de belofte niet teniet maakt. En in de tweede plaats dat de rechtvaardigheid is niet door de wet, maar door het evangelie. Het gaat dus over de verhouding tussen wet en evangelie. De wet maakt de belofte niet teniet, maar de rechtvaardigheid is niet uit de wet. Maar uit het evangelie des geloofs, uit het geloof genoemd door de apostel Paulus. Geliefden, dit is een zeer moeilijk thema. niet alleen moeilijk om verstandelijk een recht begrip te hebben van deze zaken, ook dat is zelfs niet eenvoudig, om een juist begrip te hebben van de functie van de wet en van het evangelie. Maar het is zo uitzonderlijk moeilijk in de praktijk van ons leven te beleven, te ervaren dat de rechtvaardigheid voor God, dus de vrede en de rechtvaardigheid en de blijdschap voor God, niet is door de werken die wij doen, maar alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus. Ik zeg, dat is een ontzettende moeilijke betrachting. Niet omdat het zo moeilijk is in Jezus te geloven, ach, dat kan elk kind. Maar omdat ons vlees, onze oude natuur, onze verdorven natuur, er alles op tegen heeft om uit genade zalig te worden. En ik zeg, wat nu voor het kleinste kind vanzelf is, wanneer het leeft door het geloof namelijk, door de werking van de Heilige Geest, dat is niet te doen voor de knapste professor, zonder de werking van die Heilige Geest. Ook in het leven van Gods kinderen is het zo dat we telkens het spoor bijster zijn, omdat we altijd weer opnieuw krachtens onze oude natuur, wanneer we gevoelen dat er iets scheef is tussen God en ons, in plaats van aanstonds te vluchten tot Christus, ons betrouwen zoeken in levensverbetering, in beloften aan God, wat in feite precies hetzelfde is als schuilen bij de wet, in plaats van bij Christus. Hier heeft de kerk mee geworsteld, alle eeuwen door, omdat dit de worsteling is van elk hart. Ook, of moet ik zeggen, juist van het begenadigde hart. Die mensen, die spreken dat er een mogelijkheid is van zalig worden voor alle mensen. Dat er kansen zijn. Hè? Grijp toch de kansen, u kent dat versje misschien wel. Door God u gegeven, de kansen, ik zeg, zolang als we het daarop houden, en dat gepredikt wordt, dan is het nog wel aangenaam in de oren van de mens. Want kijk, als God ons een kans gegeven heeft, dan moet ik toch die kans benutten. En als God ons in Christus een mogelijkheid geeft om zalig te worden, wel nu, als ik dan die mogelijkheden maar gebruik, dan kan het toch nog goed komen. Herinnert u zich niet, ik kan het nog goed herinneren, uit vroeger jaren dat ik dacht, als er nu voor alle mensen, maar een kans was om zalig te worden, dan zou het zin hebben om van nu af aan ijverig in de wet des Heren te gaan en het Heren te zoeken. Als we allemaal maar een kans hadden. Maar geliefden, het evangelie spreekt niet van een kans. Het evangelie spreekt niet van een mogelijkheid. Maar het evangelie spreekt van zaligheid. Absolute zaligheid. Maar dan door het geloof in de Heere Jezus Christus. Zaligheid voor alle mensen. Maar dan alleen door het naakte geloof. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan komt hier de restrictie. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Dus geen kans of geen mogelijkheid. God heeft zijn zoon niet gegeven om ons een kans te geven. Of om een mogelijkheid te openen. Maar God heeft zijn zoon gegeven. Opdat hij de zaligheid daar zou stellen. En de gerechtigheid zou openbaren voor al degenen die in hem geloven. Met dat geloof, wat de vrucht is van de werking van de Heilige Geest in een dode zondaar. Van dat geloof dat God werkt door de prediking van het Heilige Evangelie. De gemeente van Galaten, of van Galatië, bij de Galaten, zoals de inwoners van Galatië, de landstreek Galatië genoemd worden, bij die gemeenten in Galatië was door invloed van judaïstische leraars, dat waren leraars der wet, die wet en evangelie met elkaar vermengden, wankeling gekomen aan het zalig zijn door het geloof alleen. Zoals het altijd weer opnieuw in de kerk van Christus gaat en in al de brieven van Paulus kunt u het weer opnieuw lezen, dat de mensen nadat ze aanvankelijk tot het gehoor van het evangelie gebracht werden en gekomen waren tot het aannemen van het evangelie en hun vrijheid en hun vrede gevonden hadden in de beloftenissen van het evangelie, aan het wankelen sloegen. Door allerlei wettische leraars aan het wankelen sloeg. En van de vastheid van hun zaligheid als het ware bijna werden afgetrokken door leraars die zeiden ja, tot Jezus, maar dan met een pas waar het visum in staat van Mozes. Tot Jezus, dat durfden ze niet te ontkennen. Het was al te duidelijk geopenbaard in de gemeente van Galatië dat in hem de zaligheid is. Maar, zeiden ze, door de wet tot het evangelie. Door Mozes tot Christus. Dacht u, zeiden ze, dat God al die inzettingen voor niks gegeven had. Die de Heere scherpelijk heeft gepredikt en waar hij de hand aan gehouden heeft, eeuwenlang, zouden wij in deze tijd, waarin het geloof gepredikt wordt in Christus Jezus, niets meer met al die wetten te maken hebben? Dat kan toch niet? God heeft toch niet voor niets al die wetten gegeven? Paulus, hij begint dit hoofdstuk met te zeggen, gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet? Of uit de prediking des geloofs? Hij wil zeggen, hoe is de geest tot u gekomen? En hoe hebt ge de gave des geestes ontvangen? Onder de werken van de wet? Nee, zegt hij. Maar toen het geloof gepredikt geworden is, namelijk het geloof in de Heere Jezus Christus, hier noemt hij het evangelie des Nieuwe Testament, het geloof. Toen dat geloof gepredikt is, zegt hij, en toen hebt ge de geest ontvangen. Daardoor zijt ge kinderen Gods geworden. Dit heeft uw hart ingenomen. En daarop zijt ge gaan hopen. En natuurlijk, dan werpen die leraars hem tegen. En die zeggen, Ja, maar die wet dan? Is die wet er dan voor niets? Gaat God dan af van zijn gerechtigheid en van zijn geboden die hij gegeven heeft? Dan is het iets vreemds. Dan brengt u een nieuwe evangelie. Want onder het oude verbond was het altijd zo stipt onderhouden wat God geboden heeft. En dan kom je in Canaan. En dan krijg je het leven, het eeuwige leven. En dan zal je land hebben, vloeiende van melk en honing. En dan zal je vrede hebben. Nou, zeggen die leraars tegen Paulus, u preekt een ander evangelie. En ze speelden Paulus uit tegen Mozes. Ze zeiden, u komt in strijd met Mozes. U handhaaft de inzettingen des Heren niet. U bent een valse leraar. U preekt Christus zonder Mozes. En dat is vals. En dan verdedigt Paulus zijn bediening in het begin van dit hoofdstuk. Dan zegt hij, ik ben een apostel. Ik ben niet geroepen door de mensen, maar door Jezus Christus en van God en Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt. En die Christus, die verkondig ik u. En dan dan spreekt hij eerst hier tegen deze mensen van zijn goddelijke roeping. En dan zegt hij in het 10e vers, predik ik de mensen? Predik ik nu de mensen? Dat wil zeggen, predik ik nu hetgeen de mensen verlangen? Of predik ik God? Predik ik het woord van God? Zoek ik soms mensen te behagen? Indien ik toch mensen behaagde, zo waar ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van de Heere Jezus Christus. En dat evangelie, zegt hij, dat predik ik u. Maar, zegt Paulus, ik zal u bewijzen dat u mij niet uit kunt spelen tegen Mozes. Want Mozes heeft precies gedacht zoals ik nu denk. En Mozes heeft altijd gewild wat ik wil. Want Mozes heeft niet anders dan Christus verheerlijkt. En als u denkt dat het onder het Oude Testament anders gegaan is, dan zal ik het u bewijzen, zegt Paulus. Dat toen de mensen precies eender bekeerd werden dan u. Hij zegt, vader Abraham, waardoor is die bekeerd? Door de wet? Die was er nog niet eens. Die is 430 jaren later gekomen. Waardoor is hij dan tot God bekeerd? Hij is tot God bekeerd, zegt hij, door de belofte. God heeft hem de belofte gegeven. En Abraham heeft op die belofte geleefd. Daaruit geleefd. En daarop gehoopt. En daarom is hij een erfgenaam geworden van het eeuwige leven. En nadat hij zo streng deze mensen heeft aangepakt door ze uitzinnige te noemen, betoverde, komt hij als het ware met zijn preek, met zijn verkondiging van Gods woord in rust te verwateren. En hij gaat als het ware in de kring van de gemeente zitten en hij zegt, broeders, luister nou eens. Broeders, ik spreek naar de mens. Dat, hij wil zeggen, laat ik het nu eens even gewoon natuurlijk toelichten. Zoals het onder ons en naartoe gaat. Hoe gaat het nu, broeders? Ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet. En niemand doet daartoe. Hij bedoelt, als je een testament hebt, een verbond dat de mensen maken, dan gaat niemand in zo'n testament zomaar willekeurig zitten knoeien. Dat testament is gemaakt door de testamentmaker. En die erfgenamen die kunnen niet zeggen, ja, maar ik zou dat uit dat testament weg willen hebben. Of dat zou ik erbij gevoegd willen hebben. Nee, zegt hij, dat doen we niet. Een mensenverbond, dat wordt door niemand teniet gemaakt. Niemand doet eraf en niemand doet dat toe. Nou, zegt hij, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. God heeft aan Abraham een testament gegeven. En dat testament, zegt hij, dat moet je goed lezen. Dat komt op één lettertje aan. In dat testament staat dat hij gesproken heeft over Abraham en zijn zaden. Hij zegt niet en den zaden, meervoud, als van velen, maar als van één en uwen zaden, welke is Christus. Hier rekent hij af met alle schriftcritici van alle eeuwen, die blad voor blad uit de waarheid scheuren. En die alle teksten die hun niet aanstaan, nivelleren en wegkritiseren. Nee, zegt Paulus, het komt in het Goddelijk Testament op één letter aan. Of je nu leest zaden of zade, dat is een hemelsbreed verschil. Zade, dat is Christus. En zaden, dan denkt u aan de bloedverwanten van Abraham, aan het natuurlijk nakomelingschap. Maar zegt hij, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, op de zade, op het zaad, dat wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenissen. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenissen genadiglijk gegeven, namelijk de erfenis. Hij zegt, hoe is Abraham aan de erfenis gekomen? Heeft God tot hem gezegd, Abraham, je moet eerst de wet onderhouden, je moet eerst dit doen en je moet eerst dat doen, en dan zal ik je mijn heil doen zien? Nee, hij heeft soeverein tegen Abraham gezegd, Abraham, jou trek ik uit,
Jou verkies ik uit je huis, je familie, je geslacht, je land, je volk, om een groot volk te zijn. Abraham, je mag vader zijn. Niet zozeer vader van Isaac, maar vader der gelovigen. Is dat niet hetzelfde? Ach, Abraham heeft het vaak met elkaar vermengd. Het was ook in het leven van Abraham een strijd om uit de beloftenissen te leven. Je ziet dat ook Abraham de beloftenissen vervullen wil in de weg van de bloed, van de bloedbaan. En van de weg, en in de weg van het vlees. Als hij al lang getrouwd is en geen kinderen krijgt. En toch de beloftenissen Gods aanschouwt. Dan zegt hij, hoe zullen die beloften vervuld worden? Hoe zal het zaad komen waarin alle volkeren gezegend zullen worden? En wat doet hij dan? Dan maakt hij een akkoordje met de wet. Dan wordt er in zijn tent een kind uit een dienstmaagd geboren. En Paulus zegt later, dat zijn dingen die een andere beduiding hebben. In dit natuurlijk leven van Abraham, daar liggen geestelijke lessen, zegt Paulus. Straks dan zal hij zeggen, drijft de dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon van de dienstmaagd die je de wet gebaard hebt, die zal niet erven met de zoon van de vrije. Dat zijn twee verbonden, zegt Paulus. De een is het verbond van Sinaï, tot dienstbaarheid barende, en het andere dat is Sion, dat zijn de kinderen der vrije. Met andere woorden, al wat Abraham zelf geknoeid heeft aan de vervulling van de belofte, dat was vlees en bloed, dat het koninkrijk Gods niet beërven kan. Dat was een vrije met natuurlijke vermogens. Dat was de beloftenissen Gods vervullen door eigen werk. En wat gebeurt er? De wet is vruchtbaar. De wet baart nog eer kinderen dan het evangelie. Kijk maar in de tent van Abraham. Ismaël was voor Isaac. Maar Ismaël vervolgt Isaac. Die twee, die kunnen elkaar niet uitstaan. Dat was tussen hun moeders al begonnen. Toen Hagar zwanger was, toen begon ze Sarah te verachten. Want ze zag dat ze ontvangen had en dat ze een kind zou baren. Toen kwam de kerkvervolging in het huis van Abraham. Dat was geen kleine zaak. Dat waren twee principes die hier tegen elkaar botsten. Dat was de mens die leeft uit de werken der wet en de mens die leeft uit de genade die is door de Heer Jezus Christus. En wil de kerk blijven leven. En wil de glans op Christus kroon blijven. Dan moet de dienstmaagd worden uitgedreven. Met haar zoon. De kinderen die de wet gebaard heeft, die zijn vaak sterker dan de kinderen die het evangelie gebaard heeft. En daarom moeten ze worden uitgedreven. Opdat de kinderen die het evangelie baart, opdat de vruchten die uit Christus zijn, zouden kunnen groeien en bloeien tot eer van God. Dat zegt Abraham heeft de erfenis gekregen, zegt Paulus. Niet door de wet, maar uit de beloftenissen. Ja, maar de wet is toch van God. Zo houden de wettische leraars, de judaïsten toe. De wet is toch van God. Ze zeggen in vers 19, waartoe is dan de wet? Waartoe is dan de wet? Die wet is toch niet voor niks gegeven? Die ceremoniële wet en die burgerlijke wet en die zedenwet. Die hele wet die God aan de Horeb gegeven heeft, die is toch niet voor niks gegeven? Nee, zegt Paulus, dat is zeker niet. God heeft de wet niet voor niets laten afkondigen. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. De wet is bijkomstig. De wet hoort er eigenlijk niet bij. Want door de wet kan je niet zalig worden. Nadat we het verbond der werken door onze zonde verbroken hebben, is vervloekt een iegelijk die niet voor 100% blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet, op dat te doen. De wet heeft nu geen vermogen meer om zalig te maken, omdat ze krachteloos geworden is door de zonde. Wat is dan de wet? Nou, ze is er bijgevoegd. En waarom is ze er bijgevoegd? Wel, ze is het bijgevoegd, zegt Paulus, om der overtredingen wil. Volk van God, Israël had de belofte van de Heere ontvangen in Kanaan terecht te komen. En de Heere die leidde ze door de weg van de Schelfzee, door het Sinaïtisch Gireland, totdat ze straks in het Overjordaanse zouden aankomen. En Israël behoorde te leven op die ene belofte, ik zal je brengen in een land vloeiende van melk en honing, want dat heb ik aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob beloofd. Maar leven op de belofte, op de naakte belofte, dat was voor Israël zo moeilijk. Ze grepen telkens vooruit. Ze wilden elke keer de vleespotten nu al hebben. En dat heeft soms in hun leven een afkeer verwekt tegen God en tegen Mozes. Zodat ze zeiden, waarom heb je ons niet in Egypteland gelaten? Daar waar de komkommers en de ajuinen en het knoflook was. Waar we volop konden eten en drinken en ze vergaten hun dienstbereid. En ze vergaten de moeite en het verdriet. En ze vergaten het gekerm onder de drijvers van Farao. En ze zeggen, had ons in Egypteland gelaten. Waarom? Waarom zeiden ze dat? Wel, ze geloofden niet meer in de beloftenissen Gods. Die beloftenissen waarin de vertroostingen Gods hen toekwamen, die waren hen te klein. Ze waren zo vleeselijk gezind en zo op het uiterste aangelegd. Dat ze hier reeds, hier in de woestijn, vlees wilden hebben. En dat ze hier reeds land wilden in bezit nemen, vloeiende van melk en honing. En nu heeft God om dat volk een heining gemaakt. En dat is de wet, de ceremoniële wet, de burgerlijke wet, de wet der zeden. Om de overtredingen wil daarbij gesteld. God maakt een hekwerk, een heining, een grens tussen Israël en tussen de volkeren, de heidenen, tot wie het evangelie nog niet komen kon. God zegt, dit is de grens. Ik waarschuw u, ga die grens niet over, want u bent een kind des doods. God heeft die wet om de daarbij gesteld om der overtredingen wil. Vrienden, dat heeft ook voor ons wat te zeggen. Waardoor worden wij zalig? We kunnen en we moeten alleen zalig worden door het geloof in de beloftenissen Gods of in de belovende God. Niemand komt tot het geloof door de prediking van de wet, hoe scherp hij ook gepredikt moet worden. En hoe zie je die wet er ook bijgesteld is om der overtredingen wil. Maar vergeet het niet. De wet, Mozes, kan nooit één dode zondaar levend maken. Je kan verschrikken voor de wet. Je kan sidderen voor het oordeel. Je kan beven onder de vlammen der hel. Maar je hart zal niet in liefde tot God ontvonken. Je hart zal zich niet tot God bekeren. Onthoud dat toch goed. O, wat je hart alleen maar veranderen kan. Dat is het geloof. Dat wil zeggen de prediking van het geloof. Dat wil zeggen de inhoud van het geloof. Jezus Christus en die gekruist. Wat uw hart alleen bekeren kan. Dat zijn de beloftenissen. Dat is de erfenis. Dat is het evangelie. Waar God van zegt, van u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verder zijn. Waar God van gezworen heeft, toen hij dit water op uw voorhoofd deed druppen. Ik ben uw God. En uw zaad. Tot in der eeuwigheid. Alleen door die prediking. Waarvan Jezus Christus de inhoud is. Onder u gepredikt, zegt Paulus. als de gekruist. Overgave Gods in de dood van zijn zoon. De heerlijkheid van Jezus Christus in zijn gewilligheid. Om voor verlorenen te sterven. Om voor goddelozen de dood in te gaan. Om zijn leven af te leggen. Voor mensen die de hel en de dood en het verderf verdiend hebben. Dat alleen kan geloof wekken. En zal geloof wekken. Zo menigmalen door de Heilige Geest gezegend wordt. Daarom is Abraham uitgegaan. Daarom heeft hij land en maagschap en vaders huis verlaten. Omdat hij de beloftenissen gehoord had. Waarin God tot Abraham sprak. Abraham, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. Dat heeft Abraham gehoord. En daarom is hij gegaan. God heeft zijn beloftenissen vervuld. Wel door strijd. O, Abraham heeft met de wet te doen gekregen. Ook al was die wet pas na 430 jaar gekomen. Ook Abraham heeft ermee te doen gekregen in zijn eigen huis. Zoals ik straks gezegd heb. Als hij die kinderen, of dat kinderwet voortbrengt, dan komt de strijd. Tussen wet en evangelie. Tussen genade en tussen werken. En dan is Ismaël groter en ouder dan Isaac. En dan lijkt de kerk te stranden. Dan lijkt die schipbreuk te leiden op de vijandschap van Ismaël. Dan grijpt God in. En dan zegt hij, Abraham, niet dat kinderwet. Niet dat kind van de dienst, maar dat kind van de vrij. Met Isaac zal ik mijn verbond oprichten. Abraham, ik heb uw bloed niet nodig om mijn verbond te bevestigen. Want ik ben getrouw. En dan moet Abraham leren op de beloftenissen Gods te gaan. Geliefden, zo moeten wij ook leren. Met ons hele hebben en houden. Ons toe te vertrouwen aan die ene naakte belofte. Ik ben uw God. Ik zorg voor u. Dit is mijn liefde. Mijn verbond. Mijn testament. Ik maak het vast in het bloed van het lam. En als je vraagt, ach, een tekentje dan, een tekentje, dan zegt God het boos. En het overspelige geslacht dat verzoekt een teken. En zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Joda, de profeet. Dan zegt God, heb ik geen teken genoeg gegeven. Toen ik mijn zoon in een dood gaf, toen ik hem liet hangen aan het vloekhout, is dat geen teken. En ik heb het bevestigd, zegt God, aan uw voorhoofd. Paulus spreekt hier ook in dit hoofdstuk. Van de dood. En van het leven uit de dood. Van het leven door de genade Gods die in een dood betekent en bezegeld is. Waartoe is dan de wet? Om de overtreding wil daarbij. De overtreding. Ik heb straks gezegd. God zegt pas op. Pas op. Dat is de wet. Dat is de heining. Ga er niet omheen. Stap niet over de grens. Over de grens gaan, dat kan gevaarlijk zijn. Niet wanneer het een bevriende natie is. Wanneer je naar België gaat of naar West-Duitsland gaat. Dan zal je niks overkomen als je de grens overtreedt. Ze zullen je tegenwoordig niet eens in de gevangenis stoppen als je zonder pas de grens overgaat. Maar wee je gebeente als je de grens overgaat tussen West- en tussen Oost-Duitsland. Twee elkaar min of meer vijandige gezinde naties. Dat kan je leven kosten. Je leest het bijna elke maand in de krant. Dat een grensoverganger is doodgeschoten. Dat kan je leven kosten. Zo zegt God, denk erom, dit is de grens. En die trek ik om Israël. Dat is de heining. Dat is mijn wet. Klim er niet over. Ga er niet over. Want dat kost je leven. Zelfs niet voor één keer. Dina, de dochter van Jacob, die heeft in haar leven de grens. Eens een keer overtreden. Het was misschien op een zaterdagavond. Ze wilde toch ook wel eens een uitje. Ze wilde er wel eens uit. Ze wilde wel eens even leven. Zoals de kinderen van de heidenen leven. Nou nee, eigenlijk nog niet eens. Ze ging alleen maar om even te kijken. Hoe dat die kinderen van de heidenen leven. Ze wilde eens even bezien hoe dat de dochter van het land leefde. Het was maar één keer dat ze de grens overging. Maar u weet welke ontzaglijke gevolgen. Niet alleen voor haarzelf. De kroon van haar hoofd gerukt. Haar leven lang onteerd. En straks een nasleep van tientallen doden. Als Ruben en Simeon in blinde ijver het zwaard vatten. en Sichem en al de mannen en al de inwoners van de plaats doden om de zonde die ze aan zuster gedaan hadden. Eén keer de grens over. O, om Gods wil gaat de grens niet open die God gegeven heeft, die God gesteld heeft. Het is waar, de heidenen schijnen veel meer te mogen doen dan de kinderen in Israël. Maar omdat God Israël bemind heeft, daarom heeft hij de wet daarbij gesteld, om der overtredingen wil, opdat ze niet meer en meer zouden overtreden, opdat ze binnen de grens zouden blijven. Maar nu, Paulus zegt, daarom heeft God hem gegeven. Is dan de wet, zegt hij, tegen de belofte? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Hij wil zeggen, heeft dan God door het geven van die wet met zijn ene hand teruggenomen wat hij met zijn andere zo mild gegeven heeft? Hij heeft tegen Abraham zomaar gezegd, Abraham, jou kies ik uit. En jou heb ik lief. En jou zal ik een land geven, vloeiende van melk en honing. Berouwt God dat later en zegt, ja maar stop. Nu de wet. En nu niet meer zomaar de belofte. Nu eerst de wet. Nee, zegt Paulus, je moet een wettig gebruik maken van de wet. Geen verkeerd gebruik. Luther heeft in zijn parelen al reeds geschreven, wanneer men een verkeerd gebruik maakt, of wanneer men een goed gebruik maakt, zegt hij, van de wet, dan verootmoedigt de wet, dan verbreekt de wet, dan maakt de wet wanhopig. Maar wanneer men een verkeerd gebruik maakt van de wet, dan maakt hij fariseers en hoogmoedigen. En dat is zo. Paulus zegt, God geeft, neemt met zijn ene hand niet terug wat hij met zijn andere gegeven heeft. Die wet heeft God niet gegeven om leven te maken. Door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Toen niet en nu ook niet. Maar de schrift heeft het al onder de zonde besloten. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus, de gelovigen, zou gegeven worden. Eer het geloof kwam, het geloof van Jezus Christus, zo waren we onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest. Tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Daarom heeft God de wet gegeven. Paulus zegt op een andere plaats dat die wet juist in zijn leven een kracht van de zonde geworden is. Hij zegt, toen ik me geworpen had op wettische wijze om de wet te volbrengen en daarmee God te behagen. Weet je wat er toen gebeurd is, zegt hij. Toen heeft die wet in mijn leven niet alleen de zonde blootgelegd en laten zien wie dat was. Maar die wet die heeft me ook geprikkeld tot meerder zonden. Kan dat? Kan de heilige wet een mens aanzetten om te zondigen? De wet is toch heilig en goed? Ja, zegt Paulus, die wet die is wel heilig en goed, maar ik ben bedorven. Het is net als met de zon die op een mestpaal schijnt. Hoe langer hij op die mestpaal schijnt, hoeveel te meer dat hij stinkt. Dat zit niet in de zon. De stralen van die zon zijn heerlijk. Maar die mestvaal, die is vuil, dat mest. Vuiligheid. En zo is het nu met die heilige wet van God. Paulus zegt, hoe meer dat die wet in mijn hart straalde als wet, en ik gebruik maakte van die stralende wet, hoe duivelig zul ik wet tegen God. Ik zag niet alleen de zonde, maar ik werd ook gedreven om de zonde te doen. Het is als een veer die ingedrukt wordt. Hij krijgt er meer spanning om omhoog te springen. Het is als een tijger die aan de ketting gelegd wordt. Als een dolle hond die te woester wordt, naarmate dat hij korter gehouden wordt. Zo is de wet, zeg. Dat is de functie van de wet. Wanneer we die wet op een wettische wijze gebruiken. Verdoemd. Daarom zegt Paulus, ik ben door de wet, aan de wet, zorgen, omdat ik goden leven zou. Daarvoor leefde hij goden niet, maar leefde hij zichzelf. Alles wat Paulus deed in zijn ijver voor God, en hij heeft wat geijverd. dat leefde hij niet God. Maar dat leefde hij voor zijn eigen ziel en zaligheid. Dat leefde hij voor zijn eigen vreugde en eer. Maar zegt hij, ik ben door de wet, aan de wet gestorven. En iemand die gestorven is aan de wet, een gestorvene, die heeft geen belang meer bij enige zaak. Paulus zegt, ik ben gestorven, ik heb geen belang meer bij de wet. Wettische mensen die zijn erg blij wanneer ze iets goeds gedaan hebben. Ja, ik heb dat gedaan. Ik heb dat ook gedaan. En dan zeggen ze nog wel, ja, ik mocht het doen hoor. Niet in eigen kracht. Maar hoe ze het? Wettische mensen zijn zo groot dat ze iets gedaan hebben. Maar die gestorven is aan de wet, die is niet blij meer. Als die iets goeds gedaan heeft. Ja, pas op. Ik bedoel niet iets goeds gedaan heeft uit Christus. Om dat te doen uit dank. Daar heb ik het nu niet over. Die dienst der dankbaarheid, die verheugt het hart. Maar dat is om Christus wil. Daar heb ik het nu niet over. Maar wanneer we wettisch ons onder de wet stellen. En het goede doen om God te behagen. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. En iemand die dood is voor de wet, die is daar niet verblijd mee. Die heeft ook geen hoop meer op de wet. Zolang we niet aan de wet gestorven zijn, hebben we altijd nog een hoop op de wet. Dan zeggen we, als we het vandaag niet gedaan hebben, heren, ik zal het morgen heus doen. Of ik zal het volgende week niet meer doen. En als nu de gelegenheid komt, dan zal ik de zonde de baas blijven. Dan zal ik staande blijven. Dan zal ik me niet meer laten verleiden. Zo spreekt een wettisch mens. Maar zo spreekt Paulus niet. Hij zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik geef de wet geen adem meer. Ik luister niet meer naar de wet. Ben ook niet meer verblijd als ik de wet onderhouden mag. Want ik weet dat door al deze dingen mijn leven tot God niet recht komt. En dat mijn gerechtigheid niet vermeerderd wordt. Ik heb ook geen vermaak meer in de wet Gods. Ja, pas op. Er staat op een andere plaats dat ik wel een vermaak heb in de wet God, maar naar de inwendige mens, om Christus wil, om dat te doen uit dankbaarheid. Onderscheid dat nu goed, maar zo wettisch, zegt Paulus, dan ben ik er dood voor. Dan heb ik er geen vermaak meer in. En geliefden, hoe komt dat nu? Nou, daar staat in onze tekst, zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot Christus. Tuchtmeester. Daarom heeft God de wet gegeven. Opdat hij een tuchtmeester zou zijn, min. Opdat hij ons tuchtigen zou. Eigenlijk staat er een opvoeder, een pedagoog. Die ons tuchtigen zou. Die ons voordrijven zou om de overtredingen wil. Waarom? Wel, zegt hij, tot Christus. Dat betekent hier eerst het Oude Testament. Totdat Christus kwam. Maar het betekent ook in het leven van elk gelovige tot Christus. Door de beloftenissen worden we bekeerd. Maar God geeft de wet erbij. Opdat de misdaden meerder worden. En opdat die wet ons zou leren uit het geloof leven. Niet dat dit de eigenlijke werking van de wet is. Om ons aan de hand te vatten en naar Christus te brengen. Maar het is de werking van de wet, zegt Paulus, om te doden. Welzalig zijn dan de doden. Die sterven van de wet, opdat ze goden mogen leven. Een tuchtmeester geweest tot Christus. Dus die wet die tuchtigt, hoe lang? Wanneer? Wel elke keer weer opnieuw. Wanneer ik Christus niet in het oog heb. Wanneer zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid niet is. Wanneer ik op mijn zonde zit. Op mijn verloren leven, op mijn ellende die ik doorworstel. Elke keer wanneer ik daarop zie. Dan kom ik in de armoede en in de ellende, onder de tuchtmeester, onder de slaven, onder de striem. O, hoe dikwijls hebben u uzelf misschien met de beste bedoelingen gesteld onder de wet. Zoals Abraham zich stelde onder de wet, toen hij Hagar nam om uit haar gebouwd te worden. Met de beste bedoelingen, om het leven te verkrijgen, het eeuwige leven. Maar God wil niet. Dat je de gerechtigheid van zijn zoon vermengen zou met uw eigen gerechtigheid. En weet je hoe het komt dat u veel dagen zo ellendig door het leven gaat? Dat er zoveel duisternis en zoveel grauwigheid is op de kerk van God. Weet je hoe het komt dat er zoveel vijandschap is tegen de naakte openbaring van het kruis van Jezus Christus. En tegen het zalig worden door het geloof alleen. Soms bij Gods kinderen. Weet je hoe het komt dat vele kinderen van God zich veiliger voelen bij mensen die donderen en vloeken met de wet, dan die de heerlijkheid van Jezus Christus prediken als de enige weg ter zaligheid? Weet je hoe het komt dat er zoveel christenen, die toch waarachtig de beloftenissen Gods ontvangen hebben, en die op weg zijn naar het eeuwig zalig leven, zo weinig vreugde hebben in hun leven, omdat ze wet en evangelie niet weten te onderscheiden? Omdat ze niet altijd weer en voor alle dingen in de eerste plaats hun gerechtigheid zoeken in de beloftenis. Dat we niet leven op de beloftenis. Dat we altijd weer opnieuw bij die wet schuilen. Ook al hebben we ervaren dat die beloftenissen ons leven zijn en niet de wet. Geliefden, het is noodzakelijk dat we dit altijd weer opnieuw zien. Bemerkt u het nu niet in uw eigen leven. Als u weer fout geweest bent. En als uw leven weer nergens op lijkt. En als het weer helemaal verkeerd is, zodat er een donkerheid over uw ziel valt. Ach, waar dan heen? Waar dan anders heen? Dan tot hem. Uit wiens hand we uit genade de beloftenissen ontvangen hebben. Waar dan anders heen dan te zeggen, Heere, om uw grote naams. Waar dan anders heen dan tot hem, die gezegd heeft, uw krankheid kent en liefderijk geneest. Daar staat tot Christus, dat wil zeggen, tot de komst van Christus, tot de prediking van Christus, totdat Christus onder u gepredikt is, ontdekt is, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En het geloof is altijd het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is altijd het geloof wat zich verlaat op die wetsvolbrenging. En op deze wijze, sterven we eervol. We sterven eervol voor God. We sterven eervol voor Christus. We sterven eervol voor de wet. En we sterven ten diepste ook eervol voor onszelf. Daar zal ik u nog iets van zeggen. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 74, het 12e en het 15e vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer, gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning, die uitkomst gaf en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw haters ging tekeer. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, daar het zijg een fontein deed uit een rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Het is het 12e en 15e vers van Psalm 74.
Thank you.
Geliefden, nog een enkel woord ter toepassing. Het is God aangenaam en het is der ziel profijtelijk uit het geloof te leven en niet door de werken van de wet. Want we worden uit het geloof gerechtvaardigd, zegt Paulus, ook in deze tijd. En die door het geloof leeft, die sterft aan de wet. En sterven aan de wet, dat is eervol voor de wet. Eervol voor de wet. Want de wet eist volmaakt de onderhouding voor 100%. In al zijn geboden, met gedachten, met woorden en met werken. Wel nu, die sterft aan de wet, die wordt opgevangen in de armen van hem die de wet heeft volbracht. En die wordt één met hem die aan Gods gerechtigheid heeft genoeg gedaan. Wat u zelf nooit meer kunt, dat is God aangenaam zijn door de onderhouding van de wet. Op welke wijze ook. De onderhouding van de wet door je ziel neer te buigen in het stof. De onderhouding van de wet door op je tenen te gaan lopen en alles te proberen te doen zo stip mogelijk. Je kan er God nooit meer mee behagen. Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden tot in eeuwigheid. Al ben je 100.000 jaar oud. Het zal nooit beter met je worden. Nooit zal het beter worden. Maar wanneer je tot het geloof komt. Wanneer de beloftenissen waarde krijgt. Wanneer de vrije toezeggingen Gods je hart in bezit neemt. Wanneer je sterft aan de wet. Door de wet. Als een tuchtmeester. Die het leven ontneemt. Altijd meer en meer op je foute wijze. Die je nog bitterder maakt tegen God. Als dat je van nature al bent. Die daar al sterft. Zo krijgt de wet zijn eer. Want die wet is verheerlijkt in Christus Jezus. Elke punt. Elke zin. Elke zaak. Is door hem volbracht. Volkomen genoegdoening. Het is ook ere voor God. Het is glorie en ere voor God die aan de wet sterft om door het geloof te leven. Want die keurt God doen goed van harte. Die sterft aan de wet en neerzinkt in de armen der belofte. Dat wil zeggen in de armen van Jezus. Want hij is de inhoud van de belofte. Die geeft God de eer. Je kan God nooit meer eren dan in zijn Zoon Jezus Christus te geloven. Er is geen hogere vreugde in de hemel dan de vreugde over een zondaar die in Jezus gelooft. Daarin worden al Gods deugden vereerd. De deugd van zijn recht en de deugd van zijn liefde. De deugd van zijn toorn en de deugd van zijn barmhartigheid. Door het geloof in Christus ben ik rechtvaardig voor God en heb ik vrede met God. Dan krijgt gerechtigheid en dan krijgt heiligheid. De prijs, de eer. Maar het is ook, dat sterven aan de wet, dat is ook eervol voor mij. Voor Paulus en voor u. Want door aan de wet te sterven en goden te leven, krijg ik mijn bestemming terug. Word ik weer kind met de ring aan zijn hand en met het kleed om zijn schouders. En met geschoeide voeten zit ik weer aan s vaders dicht. Door het geloof in de beloftenissen Gods. Dat alleen. Ere ook voor een arm en verloren zondaar. Nu geliefden. Nu zegt u misschien ik heb gehoord. Dat de zaligheid is door het geloof en niet uit de wet. Nu zegt u misschien. Wat heb ik dan verder met die wet te maken? Ik kan me voorstellen dat er vanmorgen mensen zijn die zeggen, nou ja, als die wet dan toch het leven niet meer geeft en als het helemaal niet baat, hoe dat ik onder die wet leef, als dat allemaal niets te betekenen heeft, waarom zal ik dan naar die wet nog horen? Wat heb ik er dan verder mee te maken? Pas op. O gij die Christus niet kent, al is het waar dat de wet u in der eeuwigheid het leven niet geven kan, weet je wat de wet wel kan? U verdoemen. En hoe zult ge die helse verdoemenis ontvlieden, als ge niet tot Jezus komt? Denk erom, dat ge niet zegt, ik heb met de wet niks te maken. Die wet lap ik aan mijn laars. Dat is onbijbels. Dan spreek u een woord tegen uw eigen ziel. Je moet van die helse verdoemenis ontkomen. Je moet zoeken die vloek der wet te ontgaan. Dat eeuwige oordeel wat op de overtreding van de wet komt. En anders dan zult u het straks ervaren. Dat de wet niet strijdt tegen de belofte. Dat zowel de wet als de belofte door God gegeven zijn. Maar met een gans ander doel. Nee, je moet juist overdenken wat God van u wil. Opdat je des te meer zou zien uw ongelijkvormigheid aan de wet. Niet om het met meer de kracht u te werpen op doen en laten. Maar juist om van uzelf weg te vluchten. En om van de donder van Sinaï weg te vluchten. Want wat op Sinaï geëist wordt, doe dat. Dat wordt op Golgotha gegeven. Daarom, als u dat nou in uw hart gevoelt. Als u gevoelt de strijd tussen goed en kwaad. Als u gevoelt de onmacht in uw leven om iets goeds te doen. Als u gevoelt hoe dat u telkens weer ondersteboven valt met alles wat u wil doen. Want ik neem aan dat er toch in ons midden zijn die begeren te strijden tegen de zonde en tegen de wereld. En die gevoelen dat het zo niet goed met hen staat. Dat gevoelt u toch wel eens, jongens en meisjes, dat zo niet langer kan. Dat u weg afloopt naar de diepte. Dat u steeds meer de zonde doet. En dat het veld van de ongerechtigheid van uw leven steeds breder wordt. Dan zijn er tijden dat u verschrikt. En dat u zegt, oh, ik moet terug, zo gaat het niet goed. Hier moet ik me niet aan overgeven, dat is de dood. Ach, waar zult u dan heen vluchten? Zult u dan vluchten naar uw eigen verstand? Zult u vluchten naar uw wil om het anders te doen? Zult u vluchten naar Gods wet, om die van voren aan stipt te onderhouden? Het zal alles blijken te zijn het uithouden van bakken. Broken bakken, ze houden geen water. Ze kunnen uw ziel niet in het leven behouden. Nee, luister, als u gevoelt dat het verkeerd is, dat uw leven op doodspoor staat, dat God de brede weg zijt die wandelt naar het verderf, bedenk dan, we hebben een eeuwig verbond der genade met God en gedraag de beloftenissen van een beter leven aan uw voorhoofd. Vlucht dan niet naar het verbroken werkverbond. Maar vlucht tot de barmhartigheid en tot de genade van God, die de goddelozen met God verzoent, die de zondaren tot heiligen maakt, die dienstknechten van de Satan tot kinderen Gods verandert. Is dat de strijd van uw leven, kinderen God? Is dat de duisternis van uw hart die vaak tastbaar is in uw leven? Is dat de moeite en het verdriet van uw ziel, dat u niet beter bent voor God, en dat u maar niet anders leeft? Wel, nu geeft het God nu eens gewonnen, dat uit de werken der wet tot in eeuwigheid geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Kom, zeg het nou eens voor God. Heere God, hier ben ik. Er komt nooit meer iets van terecht. Zeg het nu eens met je hele hart. Kom nu eens tot die belijdenis, dat genellendig en een voor eeuwig mislukt schepsel zijn, dat God nooit meer behagen kan. Laat dat God nu eens horen. Zo sterkt u aan de wet, dat ge tegen de wet zegt, wet, ge zijt er voor mij niet meer. Ge hebt voor mij geen betekenis meer. Ge hebt mijn leven gedood, en ge hebt me met het eeuwige oordeel verwoest. Ge hebt de zonde in mijn leven gemaakt, en ge hebt me aangedreven om nog meer te zondigen. Ik wil van nu voortaan met u niet meer te doen hebben. Waar dan heen? Als ik daar nu mijn gerechtigheid niet meer vinden kan. Nog eens, wat Sinaï eist, dat zal Sion schenken tot Jezus heen. En wanneer dat geloof in hem gekomen is, en wanneer Jezus Christus onder u gekruist zijnde alzo gepredikt wordt, laat hij dan uw behoudenis zijn. Laat hij het voorwerp van uw liefde zijn. Laat hij het laatste plechtanker van uw hoop zijn. Laat hij u een en u al zijn. Zeg het dan. Ik zal wederkeren tot mijn vorige man. De man van de beloftenis. Want die andere man die heeft me gebeukt en gebeuld. Die bovendien ingekomen is. Die het bijgesteld is. Om der overtredingen. Ik zal wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was het me beter. Dan u op dat gekomende tot hem het leven hebben moogt. In zijn naam. Amen. Heere, wil ons in dit moeilijk, maar toch zo heerlijk en zalig stuk van onze christelijke godsdienst meer en meer inleiden. Opdat de oorzaak van de duisternis, onze wettische woelingen, ontdekt en weggenomen werden. En we meer en meer mochten komen tot het leven als vrije kinderen. Niet meer onder de geest der dienstbaarheid wederom tot vrede. Maar levende uit Jezus, uit de beloftenis, uit hetgeen gij ons in druk hebt toegezegd. En die beloftenissen die hebben u gegeven, Heere, eer de wet was. En u weet dat ze niet vervuld zullen en kunnen en mogen worden. Door de betrachting der wet die wij doen zouden door onze kracht. Dat zijn zonen der dienstbaren, die vijanden zijn. Van de kinderen der vrije. Maar leer ons leven uit het geloof. Door Jezus Christus onze Heere. Zegen daartoe ook de bediening van het woord in deze morgen. Opdat de zwakke zeggen zal. Nu ben ik een held. En in de kracht van Christus zal ik kloeke daden doen. Dan mogen we het ook met de dichter zingen. Hoe lief. Hoe lief heb ik uw wet, Heere. Zij is mijn betrachting. De ganse dag. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Amen. 103 vers 9 is onze slotzang. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.